gaat over een geneesmiddel dat heet Zolgensma. Het klinkt als een of andere Hollandse familienaam. Het is zo duur omdat de fabrikant zelf de prijs bepaalt via een onderbouwd voorstel. De logica tegenwoordig gaat niet uit van de kost plus de winstmarge dus, maar van een soort economische waarde, hè.
Ja, effectief.
Ja.
Dus de prijs in dit geval van het geneesmiddel is gebaseerd op de prijs van het concurrerend geneesmiddel, dat ook reeds aan een zeer, zeer hoge prijs op de markt is gezet geweest. En dus, omdat zij maar één injectie nodig hebben, hebben zij dus eigenlijk de volledige kostprijs van het andere medicijn genomen en dan daar nog eens een marge bovenop gedaan. Wat vooral allee, tegen de borst staat in dit precies geval, is dat het fundamentele onderzoek rond dit geneesmiddel nu net gebeurd is in Frankrijk. Gefinancierd is grotendeels met Frans overheidsgeld en met Frans liefdadigheidsgeld van de operatie Téléthon. Dus, en dan daarna is het brevet opgekocht door een Amerikaans bedrijf. En dat Amerikaans bedrijf is dan vorig jaar opgekocht door Novartis. En dus die hebben wel de laatste fase van het onderzoek gefinancierd, maar helemaal niet het fundamentele onderzoek, dat eigenlijk dus grotendeels ook met ons geld betaald is. En dat is dus echt wel een groot probleem, dat vandaag de dag die prijszettingen, dat gaat niet meer over, daar is geen link meer met de echte onderzoekskosten, de echte productiekosten plus een redelijke winstmarge. Het gaat er echt over van hoeveel geld kan ik vragen om, en is de maatschappij en de mensen bereid om te geven om een leven te redden? En het is eigenlijk een echt soort chantage, hè? En dus daardoor swingen de prijzen van innovatieve geneesmiddelen echt de pan uit de laatste jaren.
Dus zeg je, hoe zou de prijsbepaling dan moeten gebeuren?
Volgens ons zou dat, en eigenlijk volgens heel veel experten, moet er veel meer transparantie komen in die zaak. Moeten de producenten eigenlijk transparanter zijn en voilà, een prijs voorstellen die effectief in link is met de echte onderzoeks- en echte productiekosten van het medicijn, plus een redelijke winstmarge. En vandaag is er over die zaken helemaal geen transparantie. Af en toe komen daar wel algemene rapporten uit. Er is een laatste rapport, maar dat is ondertussen al een paar jaar geleden van de Europese commissaris Nelly Kroes geweest. Dat ook eens, nog eens aanduidt dat de kosten van reclame veel hoger liggen dan de kosten van echt onderzoek in de farmaceutische industrie. Voilà, maar we weten het niet. En dus we kunnen ook geen echte oplossing zijn. Het enige wat we zien is de winstcijfers van de farmaceutische industrie en de
Ja.
enorm torenhoge prijzen die ze vragen eigenlijk. En dus volgens ons moet daar beter onderhandeld worden. Ten tweede, wat er natuurlijk ook kan gebeuren, en daarin inspireren wij ons bij wat er in Zuid-Afrika is gebeurd in de jaren 90. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar toen waren de eerste triptherapieën voor de AIDS op de markt. En die werden toen ook heel duur op de markt gezet. En op dat moment heeft president Nelson Mandela de patentwetgeving niet gerespecteerd. En heeft hij die gebroken en is op die manier op een redelijkere prijs die medicatie toegankelijk geworden voor de bevolking in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika waren er toen heel veel mensen stierven van AIDS ook. En dus voilà, eigenlijk hebben we hier hetzelfde probleem. Dus, het gaat hier meer dan over meer zeldzame ziektes, maar het maakt de gezondheidszorg ontoegankelijk en het zet ook onze sociale zekerheid in gevaar. En wij denken dat we ook die patentwetgeving echt in vraag moeten stellen en eventueel moeten doorgaan tot dwanglicenties indien de prijzen
Ja,
de pan
daar
uitschieten.
gaan we direct zelfs toe komen. Ja, u meldde dat, ik had het ook gelezen, dat Novartis het bedrijf AVX of AVX had gekocht, dat dus dat Zolgensma geneesmiddel had ontwikkeld. En waarschijnlijk ja, zit in die prijs natuurlijk ook al een zekere verkoopprijs doorgerekend, hè, die investering die ze daar dan voor hebben gedaan om dat bedrijf over te kopen. Maar Ja, de ganse zaak gaat erover inderdaad, wat is het verdienmodel en op welke basis wordt het tarief gezet? En dan had ik hier een quote gevonden van iemand die gezondheidseconoom genoemd wordt, Lieven Annemans van UZ Gent,
Ja.
die zegt dat België een soort tarievenlijst moet opmaken met een maximumbedrag dat aan firmabedrijven mag gegeven worden per gewonnen levensjaar. Is dat een goed model volgens jullie?
Ja, ik heb daar toch vragen bij die oplossing. Dus wat eigenlijk wordt voorgeschoven door die mensen, niet alleen door meneer Annemans, maar ook door anderen, is van kijk, we gaan kijken of het medicijn echt werkt. En indien het aan werkt, dan gaan we echt veel betalen. Indien het niet werkt, gaan we niet veel betalen. Bijvoorbeeld, dus slaat het aan. Hè. In het geval van Pia wordt de som betaald, slaat het niet aan. Dan wordt de som niet betaald. Nu, het probleem met dat model is dat er eigenlijk ja, dan nog altijd geen limiet zit. Hè. Dus indien het dan wel werkt, wat is de prijs dan? Dus dan wordt die weer nog eens torenhoog
Wel, maar
gezet.
dat
En
is nu hetgeen
dat
hij.
kan diezelfde logica, dat kan diezelfde logica eigenlijk verder
Maar
gaan. Hè. Het gaat erom.
de limiet is juist waar hij voor pleit. Hij zegt dus, we gaan het. Fundamenteel gaat hij akkoord met een systeem dat per gewonnen levensjaar gaat, wat eigenlijk ook een beetje de argumentatie is van de farmaceutische sector. Hè. Maar zegt hij van, het is opgelost als je er de limiet op plakt.
Ja. Ja, dat denk ik toch niet helemaal. Want het gaat er ook echt wel over, ja, wat is de reële kost om het te maken? Wat is de reële kost geweest om het te ontwikkelen? En daar hebben we dan nog altijd geen antwoord op, hè. Het blijft dan een puur economische berekening. Dus ik denk niet dat dat een fundamentele oplossing is. Wat ook door veel mensen wordt effectief gezegd, is dat vanuit onderzoek vandaag de dag. Fundamentenonderzoek wordt vaak eigenlijk hè, in publieke, door publiek geld betaald. En dus het zijn eigenlijk de lasten die voor de gemeenschap zijn. En de lusten gaan steeds naar de privé. En dus dat model, dat moet fundamenteel volgens ons in vraag gesteld worden. En we moeten echt meer en meer publieke controle hebben over die echte kosten die
Ja.
daarachter zitten.
Ja, hij verwijst ook naar dat systeem al in Holland zou bestaan, 100.000 euro's per levensjaar. Maar bon, als je die logica volgt, ja, dan zou voor de baby Pia zou dus 8 miljoen euro's moeten gegeven worden voor die medicatie natuurlijk, hè, voor 80
Voilà.
levensjaren die ze nog heeft.
Ja. Dus dat is effectief een probleem, ja.
Er was ook een verwijzing naar de Portugese baby Mathilde. Want zit dat men, zei je niet in in je persstuk dat Portugal een soort deal gesloten heeft ondertussen? Want 3 maanden geleden was er daar een gelijkaardig geval in Portugal, ook 1,9 miljoen euro's. De Portugezen hebben er dan 2 maanden over gedaan, geloof ik, om dat geld op te halen. Maar een zeer gelijkaardig verhaal als dat van Pia hier. Hè?
Ja. Dus ik denk dat er zijn twee kanten aan dit verhaal. Hè. Dus ten eerste natuurlijk het feit dat de prijs schandalig is, maar als er dan eigenlijk hè, die liefdadigheidsactie op gang komt en eigenlijk bijna 1 miljoen mensen een sms sturen, dan sturen die 1 miljoen mensen de sms natuurlijk om baby Pia eventueel te kunnen redden. Hè. Maar dan sturen die toch eigenlijk ook wel een signaal naar de minister van Volksgezondheid van kijk, hoe is het mogelijk, doe er iets aan. En dan vind ik eigenlijk ja, het toch wel niet te doen dat de minister eigenlijk blijft zeggen, ik kan er niets aan doen. En dus hetzelfde is gebeurd in Portugal. En wat heeft de regering daar gedaan? Zij heeft dan voor die baby in kwestie de kosten op zich genomen. En dan het opgehaalde geld eigenlijk opzij gezet voor andere baby's te helpen die in hetzelfde geval zitten met een andere medicijn. Hè. En dus, we moeten dat natuurlijk koppelen. De redenering van mevrouw De Blok is, ik kan het niet doen, want dan moet ik het voor iedereen doen. Dus ten eerste natuurlijk, noodbreekwet. Het gaat hier over een medicijn zo vroeg mogelijk in het leven moet toegediend worden. En waar het dus, het gaat over enkele gevallen. Hè. Dus er zijn ongeveer een tiental gevallen per jaar kinderen die geboren worden met die ziekte in België. Totdat het natuurlijk dan echt op de markt kan komen. En vanaf dat moment. En dat is ook wel fundamenteel, moeten we stoppen volgens ons met die geheime prijsafspraken. Hè. Dat hebben we ook in de immuuntherapie gezien. Mevrouw De Blok kiest voor geheime prijsafspraken met de farmaceutische industrie. En het probleem van die geheime prijsafspraken is dat het budget de pan uitswingt.
Ja,
Dus in de
daar wil ik ook zelfs
immuuntherapie,
eens toe
dat is
komen. Ik wil
onbenullig.
eerst, ik wil daar ook,
Ja.
ik wil daar ook, ja, want we hadden het er vorig jaar over met Dirk van Duppen, dus ik wilde daarmee eindigen eigenlijk, maar over, er werd ook gezegd van mevrouw De Blok kan niks doen omdat er goedkeuring moet zijn van het Europees Geneesmiddelenagentschap vooraleer België tot terugbetaling kan overgaan. Overwegen dan nog. En zelfs dan is er die commissie, dat is de commissie tegemoetkoming, geneesmiddelen veronderstel ik, die eerst daar goedkeuring moet geven. Dus De Blok kan eigenlijk kan dat niet doen, maar u zegt van wel dan.
Ja, natuurlijk kan minister De Blok het wel iets doen. Hè. Dus allee, een minister kan op een bepaald moment wel een noodfonds doen, vrijmaken bijvoorbeeld. Het feit ook dat ze zich een beetje gebonden aan de Commissie voor Terugbetaling Geneesmiddelen. Ja, in het antibiotica-dossier heeft mevrouw De Blok het advies van de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen naast zich neergelegd, hè, om te beslissen van de terugbetaling te verminderen 2 jaar geleden. Dus voilà, die redenering gaat niet helemaal op. Het probleem is dat mevrouw De Blok ervoor gekozen heeft om eigenlijk een deal te sluiten met de farmaceutische industrie, de toekomstpak heeft ze dat genoemd, met die geheime akkoorden, die artikel 81 medicijnen noemt dat, waarvan dat niemand dus weet wat er betaald wordt. En voor ons het alternatief daarin is op een bepaald moment zeggen van oké, okay, als de prijs die gevraagd is, helemaal niet te verantwoorden is en als daardoor onze sociale zekerheid en de toegankelijkheid in gedrang komt, dan kunnen wij dwanglicenties uitvoeren en dus het brevet eigenlijk geven aan een ander bedrijf en het bedrijf verplichten om het medicijn te produceren tegen een redelijke prijs. Maar daar heb je natuurlijk veel politieke moed voor nodig en dan moet je
Maar
tanden ook echt tonen
is dat een
en
zaak die is gerelateerd natuurlijk, maar is dat direct toepasbaar hier? Want dus ja, het idee is eigenlijk, geloof ik, je hebt die dure geneesmiddelen, er zijn er van langs om meer, en we gaan samen zitten met de industrie om een prijs te bepalen. En dat zijn die geheime deals die dan gebeuren.
ja.
En waar Dirk van Duppen ons vorig jaar op wees, is dat dus, hoeveel kost dat ondertussen, die pot? Want was dat geen 500 miljard of meer, of 1 miljard of zo? Dat was een.
Meer op een aantal jaren tijd is het al 4 miljard. Hè? Dus
Ja,
dat is ja.
dat is jullie punt. Maar nu,
Maar
we
ook
kunnen,
ja.
ja, maar dus concreet in het geval van dit medicijn, dat dus door Pia nu gebruikt is, hoe zal die problematiek daaraan
Dus
koppelen? Want we zitten daar zelfs nog
wij
niet.
zeggen, dan moet je eigenlijk doen wat er in Zuid-Afrika gebeurd is, hè, in de jaren 90. Hè. Dus voilà, de wet op dwanglicenties niet respecteren en zeggen van voilà, als de volksgezondheid in gevaar is, dan stopt als de vrijheid van de ene de vrijheid van de andere in gedrang brengt, hè, dus de vrije handel, hè, het kapitalisme, als dat eigenlijk onze levens in gevaar brengt, ja, dan moet je voor een bepaalde vrijheid op een bepaald moment kiezen. En daar zijn heel veel ook specialisten in de medische sector het over eens. En dus dat moet aan banden gesteld worden, maar daar is politieke moed voor nodig. Maar wat belangrijk is dat het wel over nationale wetgeving gaat. En wij denken ook, als je die dwanglicenties,
Dus
als je kiezen hebt.
concreet op dit geval zouden we dan kunnen zeggen van Novartis, jullie moeten dat beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld 100.000 euro's in plaats van 2 miljoen. Anders mogen jullie, ja, anders wat?
Ja, dus het is wel zo dat natuurlijk in het geval hier van Novartis de dwanglicentie pas kunnen worden binnen een aantal maanden, hè, omdat de procedure nog niet volledig, van de erkenning nog niet volledig is in Europa. Maar effectief, ja, dat is wel echt ons voorstel, ja, dat we dan een redelijke prijsafspraak maken met Novartis, of dat zij hun prijs serieus naar beneden doen. Anders komt die dwanglicentie er. En dus
Ja,
wij denken ook dat
maar
als
wat.
die dwanglicentiewetgeving er is, dat ook kan eigenlijk op dat moment de farmaceutische industrie ja, toch wel tot wat meer redelijkheid kan brengen. Hè? Dus
En
om
welke
dingen te
stokken
moeten
hebben we dan
toezeggen.
achter de deur concreet? Want Novartis die heeft ook hier vestigingen. Wat mogelijk zijn nadeel is, want ze kunnen ons onder druk zetten en zeggen van we gaan hier een fabriek sluiten en ze elders gaan openen. Anderzijds verkopen ze ook veel andere geneesmiddelen. Welke druk kan België volgens u op Novartis opleggen? Dat ze dus wel degelijk, want er wordt dan gedreigd met het niet meer leveren van medicijnen, hè?
Ja, maar dat kunnen ze natuurlijk niet doen. Hè. De bedoeling van ons idee, allez, als het nu gaat ook over het medicijnenbeleid, over het Kiwi-model, over het dat wij naar voren schuiven. De bedoeling is niet dat er geen privébedrijven meer mogen bestaan, dat die geen winst meer mogen maken. Het
Nee, maar
gaat
wat
er
ik
ook
wil zeggen
wel
is dat zij hebben
om.
de vrijheid om uit de Belgische markt te stappen en gewoon te zeggen, ja, als jullie ons dat opleggen, dan leveren wij gewoon niet meer, dan, want wij kunnen dat niet doen, we hebben 8 miljard ervoor betaald en bla bla bla. Want dat betaalmodel gaat juist uit van die prijzen van 2 miljard, van 2 miljoen dollar. Hè. Dus ja, bestaat het risico niet dat ze gewoon zeggen van ja, kijk, ja, sorry, maar het heeft ons zoveel geld gekost, wij kunnen, voor ons is die kost te hoog en we kunnen niet leveren.
Ja, dat is natuurlijk wat ze vandaag de dag zeggen. Maar ja, daar gaat gewoon heel de discussie over. Hè. Dus gaan ze dan mensen gewoon laten sterven? Voilà, dus daar gaat heel de discussie ook op. Ook op Europees vlak wordt er ook gezegd dat de prijs globaal gezien veel te hoog is. Gaan ze zich dan afsluiten van heel de Europese markt? Voilà, het gaat er niet over dat wij, dat Novartis niet meer mag bestaan. Het gaat erover dat, je moet toch even nadenken, die hebben 11 miljard winst gemaakt vorig jaar. Hè? 11 miljard winst in 2018. Dus het gaat er niet over dat die bedrijven geen winst meer mogen maken. Het gaat erover van toch ook wel tot wat redelijkheid te brengen.
Ja. Je had het over aankopen in Europa. Lieve Annemans, dus de gezondheidseconoom van UZ Gent daar, zei ook van, hij zei dat landen moeten samenwerken, Europese landen, om groepsaankopen te doen. Wat vindt u van dat idee?
Nou, dat denk ik dat een zeer goed idee is. En effectief het idee ook dat er één prijs is in Europa. Het probleem is voorlopig gezien dat Europa niet echt het Europa is dat de patiënten verdedigt. Hè. Bijvoorbeeld heel de wetgeving rond weesgeneesmiddelen die dan opgesteld is in Europa. Hè. Dat is er gezegd om de farmaceutische industrie eigenlijk te stimuleren om weesgeneesmiddelen te ontwikkelen, gaan we hen 10 jaar langer een brevet geven. En nu zien we dat die wetgeving ook misbruikt wordt. Hè. Dus een aantal maanden geleden hebben we het geval gehad van een weesgeneesmiddel dat eigenlijk al langer bestond. Dat patent is dan gewoon opgekocht en de prijs is dan vervijfvoudigd door het bedrijf om meer winst te maken, omdat het dan een weesgeneesmiddel is geworden. Dus voilà, in die zin is natuurlijk Europese samenwerking in dat verband echt iets om aan te moedigen. Het probleem is dat het beleid in Europa meestal niet echt een progressief beleid is. Ik had het over het geneesmiddel CTX.
Ja.
Dus dat is een geneesmiddel, dus effectief, het is eigenlijk nog schandaliger. Dus het ging over dat is een Jean-François, dat is een zaak die een aantal maanden geleden in de pers is gekomen. Dat geneesmiddel kostte 38 euro en ondertussen is dat naar 12.000 euro per maand gegaan. Door misbruik van de weesgeneesmiddelen.
Ja. Maar inderdaad, men zegt van, we hebben een oud geneesmiddel, maar het kan ook voor die ziekte gebruiken, die is dodelijk, die mensen hebben nog 40 jaar te leven, maal zoveel duizend euro per jaar. Daarom gaan we, dus opnieuw zijn we weer bij het begin van ons gesprek. Dat is het model, de basis van waarop de prijs dan berekend wordt. Hè. Maar dan nog een punt. Ja, dus van die commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, je hebt daar het hoofd van Katelijne de Nijs, die zei dan, dat was op Radio 1 geloof ik eerder deze week, het is niet haalbaar om alle medicijnen die op de markt komen terug te betalen binnen het bestaand budget. We leven alsmaar langer en mensen die ziek worden leven langer. Er komen steeds nieuwe geneesmiddelen tegen kanker enzovoort, ook met die nieuwe therapieën. Hè. Maar daar had ze wel een punt in, want u zei van, ja, we kunnen die 2 miljoen euro's per patiënt, er zijn maar 10 patiënten per jaar. Bon, dat is natuurlijk extreem duur, maar de overheid kan die kost wel dragen. Maar het punt is dan een beetje van mevrouw de Nijs, is van, ja, er is een hele golf van dat soort geneesmiddelen, van nieuwe geneesmiddelen die op de markt zal komen voor een veel breder spectrum aan behandelingen, ook kanker en zo. En dat zal dus wel zeer duur worden en onbetaalbaar worden. En ze zegt dan eigenlijk, ja, we moeten kijken waar onze prioriteiten liggen. Ze pleit voor afspraken met de farma-industrie om te kijken welke geneesmiddelen op de markt moeten gebracht worden en op basis van medische noodzaak.
Ik denk, het eerste wat ik wil zeggen is dat als men zegt dat het niet haalbaar is, dan wil ik toch ook wel zeggen dat er bepaalde oplossingen ook op de tafel liggen die wel geld kunnen vrijmaken. Hè. Dus bijvoorbeeld, wij met de PvdA strijden ook voor het Kiwi-model. in de geneesmiddelenmarkt. Dus dat is een iets ander aspect, maar toch wel vrij bekend. Dat is vorig jaar door het planbureau berekend geweest. En dat zou 300 miljoen per jaar kunnen opbrengen, indien we dat zouden toepassen, dat QI-model. En dus dat gaat dan niet over innovatieve geneesmiddelen, maar voilà, het zou wel 300 miljoen euro per jaar kunnen opbrengen. Dus in die zin is dat toch wel een interessante oplossing die vandaag de dag niet wordt gebruikt en die heel wat middelen zou kunnen vrijmaken om innovatieve geneesmiddelen op de markt te kunnen brengen. Voilà, ten tweede, effectief is het heel belangrijk dat we kijken welke middelen effectief op de markt moeten komen. En dan is het echt wel belangrijk om dat instanties als de commissie voor terugbetaling van geneesmiddelen en in het algemeen het beleid hier minder gestuurd zou zijn door de farmaceutische industrie. En dan zien we toch wel dat er een heel grote lobbymachine is, hè, waardoor dat ook die medicijnen die heel duur zijn, soms wel eens voorgeschreven worden, waar het niet helemaal nodig of nuttig is. Hè. Er zijn studies die ook uitgekomen zijn dat heel wat mensen in de laatste twee weken van hun leven soms nog een chemotherapie krijgen die extreem duur is en waar het eigenlijk niet meer nodig was. Hè. Dus, en daar moeten we toch wel echt vanaf. En dus bijvoorbeeld in de commissie terugbetaling geneesmiddelen, daar wil ik toch ook even meegeven, daar zitten twee leden van de farmaceutische industrie in die commissie. Die mogen effectief niet stemmen, maar die kunnen wel kijken wie wat stemt. En dan moet je weten dat er een heel aantal mensen in die commissie ook zitten die wel moeten stemmen en die soms ook wel van de farmaceutische industrie afhankelijk zijn om bepaalde onderzoeksprojecten gefinancierd te krijgen. Dus voilà, daar zitten toch ook heel wat problemen volgens ons. Van eigenlijk, laten we er geen onafhankelijkheid tussen
de farmaceutische
industrie en de beleid. Het tweede is een ander voorbeeld.
Dat is een interessant punt. U zegt dus dat een deel van het onderzoek, want u zei eerder van een deel van het onderzoek van de privé wordt gefinancierd door de overheid, maar u zegt nu ook, zegt u ook dan dat een deel van het onderzoek van universiteiten wordt gefinancierd door de private sector, waardoor die niet meer onafhankelijk zijn.
Effectief, ja, effectief. Dat loopt volledig door elkaar. Hè. Dus, en een tweede probleem bijvoorbeeld is ook, als je ziet, het kabinet van mevrouw De Blokke. Vorig jaar is er een dame, Ellen van Haren, weggegaan uit het kabinet De Blok. Zij was verantwoordelijk voor de geheime prijsafspraken. En zij is bij de firma Celgen gaan werken, waarvoor zij de geheime prijsafspraken heeft, heeft gedaan. Die deals heeft zij gedaan. Dus ja, daar is ook echt een echt belangenconflict, een draaideurpolitiek, waar een einde aan moet gesteld worden en aan moet meer onafhankelijkheid van de farmaceutische industrie. Tussen de farmaceutische industrie en het beleid komen.
Om te eindigen, gaan jullie nu jullie voorstel van vorig jaar voor het opleggen van dwanglicenties, dat is voorgelegen, dat is 7 seconden besproken geweest in een commissie dan waarschijnlijk. Zal dat opnieuw voorgelegd worden nu? En kan het met deze regering in lopende zaken?
Ja, dus dat is eigenlijk echt wel een interessante zaak. Dus je moet weten dat het vorig jaar op 7 seconden is weggestemd. Ondertussen is de PvdA een grotere groep geworden in de Kamer. Dus, en hebben wij nu ook zelf stemrecht in de commissie. Dus ik heb gisteren het wetsvoorstel effectief ondertekend voor opnieuw in te dienen. En effectief, wij hopen dat voor zo'n zaak effectiever misschien een wisselmeerderheid te bekomen is om toch een doorbraak in te vinden. Voilà. Maar daarvoor wachten we de discussies over het wetsvoorstel af.
Hebben jullie al contact met andere partijen daarover?
Daar zou ik nog niet te veel misschien in kunnen vooruitlopen. Wat ik wel weet, is dat vorig jaar effectief vanuit de kant van Ecolo aan de Franstalige kant, die hebben ook het idee van dwanglicenties openlijk verdedigd. En voor de FPA weet ik eigenlijk, ben ik even het antwoord schuldig.
Oké, jullie zijn dat dus aan het bekijken eigenlijk. Oké.
Dat contract moet nog genomen worden.
Goed, dank u wel voor uw uitgebreide uitleg. En een goede dag nog en tot een volgende keer. Dank u wel.
Bedankt. Ja, dag.